Onze tekst voor vanochtend, gemeente, vindt u in Jesaja 11, vers 1 tot en met 4. Ik lees u dat nog eens voor. Jesaja 11, vers 1 tot en met 4. Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaïe. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. En op hem zal de geest des Heren rusten, de geest der wijsheid en des verstands, de geest des raads en der sterkte, de geest der kennis en der vreze des Heren. En zijn rieken zal zijn in de vreze des Heren. En hij zal naar het gezicht zijn ogen niet richten. Hij zal ook naar het gehoor zijn oren niet bestraffen. Maar hij zal de armen met gerechtigheid richten. En de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. Doch hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds. En met de adem zijner lippen zal hij de goddeloze doden. Straks na de prediking zingen we van Psalm 85, het vierde vers, 85 vers 4, na de prediking. Gemeente, we maken allemaal wel eens, denk ik, op gezette tijden een boswandeling. Ook de kinderen in de kerk weten dat wel, een boswandeling. Niet met het weer zoals het vandaag is, maar als het wat ander weer is, dan ga je erop uit en je maakt een wandeling. Nou, dan heb je vast ook wel eens, jongens en meisjes, gezien een boom die niet vier rechtop stond, maar die er lag. Misschien wel een boom die was omgewaaid. Hoe kon je het zien dat die was omgewaaid? Wel, hij was helemaal gevallen en je zag nog de wortels. Dan kon je de wortels dus zo bekijken, je liep eromheen en je zag het, de wortels van die boom waren helemaal meegetrokken uit de grond. Omgewaaid. Maar je hebt vast ook wel eens bomen gezien die waren omgehakt of omgezaagd. Hoe weet je dat? Dat ze zijn omgehakt of omgezaagd en dat ze niet zijn omgewaaid. Hoe weet je dat? Nou, dat kun je zien. Dan zitten de wortels er niet aan. Dan zie je, terwijl die boom daar ligt, zie je keurig dat die is afgezaagd of omgehakt. En daarnaast zie je een boomstronk, ja, zo noem je dat. Een boomstronk. Dat is wat er is overgebleven van die boom, die is omgezaagd. Die boomstronk, die staat jou daar eigenlijk te vertellen, hier was een boom, maar hij is er niet meer. En ook als die boom al lang is weggesleept en misschien in kleinere stukjes is gehakt en open haardhout is geworden, dan blijft er nog die boomstronk staan. Triest eigenlijk, hier was een boom en hij is er niet meer. Stel je nou voor dat jij bij die boomstronk staat te kijken en je ziet uit die boomstronk of daarbij groeit een nieuw boompje. Ja, dat kun je eigenlijk niet eens een boom noemen en ook niet een boompje. Je noemt het ook geen takje, dat noem je een twijgje. Twijgje, heel erg klein. Als je zou willen, zou je hem zo kunnen breken. Of misschien eruit trekken. Wat is dat klein, wat is dat zwak. Maar, het zou maar zo kunnen zijn dat dat twijgje langzamerhand gaat uitgroeien tot een nieuwe boom die er nog staat als jij en ik er niet meer zijn. Dat is een nieuw begin, iets kleins, wat iets geweldig groots en sterks gaat worden. Zo'n klein twijgje, dat kun jij nog breken en dat kun jij eruit trekken. Maar zo'n grote boom, nee, dat kun je niet. Nou, onze tekst van vanochtend gaat over zo'n nieuw begin. De profeet Jesaja profeteert dat het huis van David, het koningshuis van David, eigenlijk niet meer is dan zo'n afgehouwen tronk, zo'n boomstronk die er staat. Je ziet het. Het is ooit iets geweldigs geweest, dat huis van David. Een geweldig machtige boom. Geweldig koningshuis. Maar dat is het nu niet meer. Je ziet eigenlijk alleen de resten ervan. Het is een triest gebeuren. Maar. Dat is wat Jesaja profeteert. Maar. Er komt een nieuw begin. Het is nog maar heel erg klein. Het is nog maar een twijgje. Een reisje wordt het in onze tekst genoemd. Of een scheut. Een twijgje betekent dat. Maar Het wordt iets geweldig groots. Dat is een profetie van de Heer Jezus Christus. Die klein en onaanzienlijk in ons midden wilde komen. Op de kerstdagen horen we weer van geboren in een stal, gelegd in een kribbe. Klein en onaanzienlijk, maar zijn koninkrijk zal geen einde hebben. Zijn koninkrijk zal eens de hele aarde omspannen en heel de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heer. Thema van de prediking van vanochtend, de nieuwe telg uit de oude stam. De nieuwe telg uit de oude stam. En we letten op drie dingen. Het spreekt ons in de eerste plaats van hoop. In de tweede plaats van Gods geest. En in de derde plaats van het genadige recht. De nieuwe telg uit de oude stam spreekt van hoop, van de geest en van genadig recht. Ja, hoop. Dat is het eerste waar we bij stilstaan. Nou, op het eerste gezicht lijkt het niet zo'n hoopvolle situatie. Integendeel. De tijd waarin de profeet Jesaja profeteert is de tijd van koning Agas. En koning Agas die doet eigenlijk weinig anders dan zijn oor laten hangen naar wat de machthebber van die tijd, de koning van Assyrië die in Nineveh zetelt, hem zegt. En koning Agas is daarvan helemaal afhankelijk. Ja, wat wil je? In zo'n klein koninkrijkje, wat stelt dat nou helemaal voor in vergelijking tot die wereldmacht Assyrië? Wat kun je dan eigenlijk beginnen? En Agas is wat mensen tegenwoordig zouden noemen een realist. Een realist in zijn buitenlandse en in zijn binnenlandse politiek. En je ziet dat een paar hoofdstukken eerder, als Jesaja bij Agas komt met heerlijke beloften, de belofte van Immanuel, weet u wel, Jesaja 7 lees je ervan. En Agas mag om een teken vragen, maar Agas heeft er eigenlijk helemaal geen behoefte aan. Agas heeft geen behoefte aan tekenen, Agas heeft ook geen behoefte aan de Here. Hij is wel godsdienstig, maar ook daarin moet je een beetje maat houden, vindt hij. Je moet dat toch allemaal een beetje realistisch bekijken. Natuurlijk moet je bidden, maar uiteindelijk, als het er echt op aankomt, dan moet je gewoon je verstand gebruiken. En dan moet je gewoon beseffen, wij zijn maar klein en Assyrië is groot en we moeten luisteren naar wat Assyrië zegt. Hoeveel mensen zijn er niet zo? Buiten de kerk, maar ook binnen de kerk. Ook onder ons vanochtend. Natuurlijk ga je naar de kerk. En dat vind je nog belangrijk ook. Je moet het woord van de Heere horen. Maar als je nou morgen weer op je werk bent en je doet de dagse dingen, ja, dan moet je toch gewoon je verstand gebruiken. En dan is het wel mooi natuurlijk, dat woord van de Heere. Maar ja, zeggen we dan. Nou, dat is Agas. Maar ja. En daar tegenover staat Jesaja, de profeet Jesaja. Die komt met de heerlijke belofte van God. Wat zag Jesaja ervan? Jesaja leefde in dezelfde wereld als koning Agas. En Jesaja zag er ook niks van. Maar Jesaja mocht het woord verkondigen. En Jesaja mocht het persoonlijk ook geloven. Dat is het verschil. Het verschil zit hem niet in de omstandigheden, want die omstandigheden die zijn hetzelfde. Maar het verschil zit hem in het woord van God en in het geloof. Want Jesaja kan ook wel zien dat het huis van David is als een afgehouwen tronk. En dat er weinig meer van over is van dat prachtige koninkrijk van David. Het is een klein staatje geworden, Juda. Helemaal afhankelijk van de grote machthebbers. En dat was toen de realiteit en is dat tegenwoordig ook niet vaak de realiteit. Je kunt wel wat willen, maar je krijgt het toch niet voor elkaar. Zien we hoe langer hoe meer, ook in Nederland is het niet. Dat je wel graag zou willen dat het een andere kant op gaat. Maar je ziet het, de machthebbers in onze tijd, die hebben een bepaald idee. En dat is niet het idee van de dienst van de Here. En langzamerhand gaat dat allemaal door. En daar kun je moedeloos van worden. En dan kun je denken, ja, wat kun je daar nou tegen beginnen? En je kunt er moedeloos van worden als je naar je eigen leven kijkt. En ik denk, ja, de realiteit is zo anders dan wat ik hoop. Ja, dat gold voor Jesaja ook. Maar bij Jesaja kwam daar nog bij, en dat maakt alles anders. Het woord van de Heere en het geloof in dat woord van de Heere, waardoor er een nieuwe hoop ontstaat van iets wat je niet ziet. Ja, dat is het geloof, hè, altijd. Het bewijs van de zaken die je niet ziet. Wat profeteert Jesaja dan wel? We zijn begonnen te lezen in hoofdstuk 10. Hoofdstuk 11 is heel bekend. Hoofdstuk 10 niet zo. En u hebt misschien wel gedacht, wat lezen we nou eigenlijk? Waar gaat het nou over, dat slot van hoofdstuk 10? Wel, dat gaat over de Heere die zijn macht laat gelden en die te werk gaat als een krijgsman, een krijgsheer. En dan gebruikt Jesaja dat beeld in de laatste twee versen van hoofdstuk 10, vers 33 en 34, van de Heere als houthakker. Zo staat het er. De Heere der Heerscharen zal met geweld de takken afkappen. En die hoog van gestalte zijn, die hoge bomen, die zullen neergehouden worden. En de verhevenen zullen vernederd worden. Dat is wat de Heere gaat doen. En welke boom hakt hij dan om? De boom van Assyrië. Assyrië, dat was als een boom. De vogels van de wereld konden wel nesten maken in die boom. Assyrië spreidde zijn takken uit over heel de toenmalig bekende wereld. Maar wat doet nou de God van Israël? Wat doet de Heer? Hij hakt die hoge boom om. En hij is de machtige, dat is de boodschap. Hij is de machtige. Koning Agas, Juda, gelovige Israëliet. Laat je niet wijsmaken dat Assyrië het voor het zeggen heeft, want de Heere regeert. En als Jesaja zo profeteert over de Heere als houthakker, dan komt hij uit bij dat de Heere eerder een boom heeft omgehakt. De boom niet van Assyrië toen, maar de boom van het huis van David. En dan gaat zelfs zover dat onze tekst zegt, het gaat over de afgehouwen tronk van Isaï. Isaï, jongens en meisjes, dat weten jullie, was de vader van David. En Jesaja profeteert hier eigenlijk, die boom van het huis van David is zover afgehouwen, omgehakt, dat je eigenlijk teruggesnoeid bent tot op de vader van David, tot op Isaï. Er is eigenlijk vrijwel niks meer van over. En dat is niet zomaar gebeurd dat je zegt, ja, opgaan, blinken en verzinken, zo gaat dat nou eenmaal in de wereld. Nee, dat huis van David, dat is het werk van de Heere geweest, dat kleiner geworden is en dat het teruggesnoeid is. Het werk van de Heere vanwege de zonde van het volk. De Heere had David heerlijke beloften gegeven, David week af. Salomo week af. En die koningen, van de meeste lees je dat ze afweken van de Heere en van zijn dienst. En dat de afgoden werden gediend. En het ging hoe langer, hoe verder. En uiteindelijk gaat het richting de ballingschap. Maar vergeet de Heere nou zijn belofte? Is het nou zo dat als die mensen het zich waard maken dat de Heere zich van hen afkeert, dat de Heere dat ook doet? Dat hadden ze wel verdiend. Hebben wij verdiend. Maar de Heere is zo dat hij in zijn toorn aan zijn ontferming gedenkt. En de Heere maakt een nieuw begin. Ja, als je er naar kijkt, dan kun je wel zeggen, ja, wat stelt dat nieuwe begin nou voor? Nou, zo'n twijgje. Hoe lang gaat het wel duren voordat het een serieuze boom is? Wat komt daarvan terecht? Maar kijkend met de ogen van het geloof, en dat is wat Jesaja ons hier aanreikt. Kijkend met de ogen van het geloof zie je, de Heere gaat door, hij maakt een nieuw begin. Dwars door het oordeel heen doet hij de toekomst open. En dat nieuwe begin, dat is natuurlijk dat teken van een paar hoofdstukken eerder, het teken van Emmanuel, God met ons. En wat een verschil maakt het dan, hoe je naar die afgehouwen tronk, je kunt er op een sombere manier naar kijken en je kunt zeggen, och, voorheen heeft de Heere nog eens grote dingen gedaan. En voorheen was het nog eens wat, maar nu, wat is er van over? En dat is wel terecht als we zo ernaar kijken. Als je zo kijkt naar je eigen leven, wat stelt het voor? Als je zo kijkt naar de kerk, wat blijft er van over? Als je zo kijkt naar de situatie van ons land en van ons volk, wat is het? Maar, zien we ook dat de Heere wat nieuws maakt? Zien we ook dat de Heere trouw houdt en niet loslaat wat zijn hand begon? Zien we ook dat de Heere in de toorn aan de ontferming gedenkt? Zien we ook dat de belofte van de Heere stand houdt, al zien wij er met de ogen, onze natuurlijke ogen, nog niks van? Dat is wat de Heere heeft gedaan in de zending van zijn Zoon in deze wereld. Over 2 dagen is het kerst en dit is uiteraard een profetie van de komst van de Heere Jezus Christus. Hij is gekomen uit die afgehouwen tronk van Isaïe en in zijn dagen leek het helemaal aan het einde gekomen te zijn. Er werd een beschrijving gehouden door keizer Augustus en dat betekende het eind van het koninkrijk van David. De laatste stap in de annexatie door Rome. Nog even die beschrijving en dan werd de Romeinse belasting helemaal over Palestina uitgerold en was het gedaan. Maar juist dan stuurt de Heere zijn Zoon. En het vraagt geloofsogen om het te zien. Als je met natuurlijke ogen naar hem kijkt, dan zie je een onaanzienlijk mens, een zwak mens, een man van smarten, iemand die door de wereld en door de godsdienst aan de kant wordt gezet en aan een hout wordt gehangen. Hij had geen gedaante nog heerlijkheid. Maar, zegt dezezelfde profeet in het 53ste hoofdstuk, onze smarten heeft hij gedragen. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En daarom is er hoop. Daarom was er hoop in de dagen van Jesaja. Daarom was er hoop toen de Heer Jezus Christus in deze wereld kwam. Daarom is er nog hoop op deze laatste Adventszondag van 2012. Dat hoort bij het ware geloof, hoop. Abraham, de vader van alle gelovigen, bleef op de Heere hopen. Tegen op hoop. Heeft hij volgehouden. En de Hebreeën schrijver schrijft, ik zei het al, het geloof is een vast bewijs van de dingen die men hoopt en van wat je niet ziet. Hoe is het bij ons? Misschien hebt u wel veel meegemaakt. Is er van alles omgehakt in je leven? Je bedrijf dat niet meer ging? Je baan die je kwijtraakte? Je gezin? Je huwelijk? Je gezondheid? Wat blijft er dan van een mens over? Vrijwel niks, hè? Tenzij er die hoop is. Die hoop op de Heere, dat hij het toch licht maakt en dat hij toch wat nieuws geeft en dat hij toch trouw houdt. Wij mensen kunnen wel denken dat we heel wat zijn, dat we zo'n hoge boom zijn, maar er is geen mens die uiteindelijk stand houdt in het oordeel van God. En de enige hoop is als we hopen op de Heere Jezus Christus. Heb u hem nodig? En jij? Of red je het allemaal wel in je leven? Gaat het allemaal wel goed? En ja, natuurlijk ga je naar de kerk, maar om nou te zeggen dat je de Heere werkelijk nodig hebt voor de nood van je ziel, omdat je gezien hebt dat je een zondaar bent die met God verzoend moet worden, nee. Wat is het dan hoog tijd dat je ogen geopend worden en uw ogen geopend worden voor hoe het er met ons mensen werkelijk voor staat? Dat er geen hoop is. Buiten de Heere Jezus Christus. Dan zegt u, ik wilde dat ik die hoop kende op hem. Hij laat zich verkondigen vanochtend. Als de hoop van Israël en de hoop van de volken. En als er iemand is die onder ons die zegt, ja maar, ik denk wel eens met mij is het hopeloos. Ik ben een soort hopeloos geval als het om deze dingen gaat. Nee. Dat is nou wat Jesaja ons verkondigt vanochtend. Bij de Heere zijn geen hopeloze gevallen. Zelfs als de boom is omgehaakt. En je zegt, dat was het dan. Dan is er nog hoop bij de Heere. Nee, niet als we op onszelf zien. En laten we dat dan ook maar afleren. Maar wel als we op de Heere zien. Hopen we zo op hem? Is die hoop er bij u? Maar er kan van alles zijn dat die hoop in de weg staat en wat die hoop vermindert. Maar juist in de adventstijd is de prediking er toch voor bedoeld. Om onder de leiding van Gods geest. Om die hoop opnieuw levend te maken. Heren, ik hoop op u. Laat uw koninkrijk komen in deze wereld. En dan zie je toch ook in de wereld waarin we leven. Dat er zoveel mensen zijn die eigenlijk geen hoop hebben. Die proberen wel een heleboel dingen zeker te stellen. Hun inkomen zeker te stellen. En hun gezondheid zeker te stellen. Maar eigenlijk zit daar zo'n geweldige angst onder. Omdat de mensen weten, misschien ben jij ook wel zo iemand. Omdat de mensen weten, ik raak het eens kwijt. Ik hou het niet vast. Ik probeer het wel. En hoe lang hou ik het vol? Maar het gaat uiteindelijk niet. Merkwaardig, hè, zoals je dat van de week zag. Wat er dan loskomt. Als de Maya-kalender ophoudt. Er waren onder mijn kategorisanten die het toch wel een beetje eng vonden. Want wat als het nou waar blijkt te zijn? Maar de wereld komt eens aan een eind. Niet in de afgelopen week. Misschien in de komende week. Misschien vanavond. En we weten het. Maar we proberen het weg te duwen. En af en toe, dan komt dat besef naar boven. En wat je van de week in de wereld zag, dat zie je in de kerk ook nog wel eens. Dat af en toe het besef boven komt van het houdt eens op. En dan een bepaalde angst en dan zakt het weer weg. Zoals de meeste Nederlanders het nu alweer vergeten zullen zijn. Erg is dat. Als dat af en toe zo is, dan komt het op en het zakt weer weg. Maar je hebt geen hoop. Wat is het dan nodig om deze hoop te leren? Hoe kan dat? Wel, door middel van Gods geest. En dat brengt ons bij dat tweede. Vanaf vers 2 zien we wat het nou eigenlijk is waarin die hoop bestaat. Wel, dat is dat reisje komt, dat twijgje. En op hem zal de geest des Heren rusten. Dan komt de nieuwe David. En de koning die werd gezalfd onder Israël, dat weten we, gezalfd met olie. Maar deze nieuwe David, die wordt niet zomaar met olie gezalfd, maar die wordt heel direct met de geest gezalfd. De geest zal op hem rusten en dat niet met mate, dit gaat over de Heer Jezus Christus. En als we spreken over Christus, dan denken we vaak aan hem zoals hij zijn geest zendt in deze wereld. De geest van de Heer Jezus Christus in deze wereld uitgestort. Maar toen hij kwam, toen rustte de geest ook op hem. Het was de geest die hem helemaal vervulde. De geest die hem bekwaam maakte om zijn werk te doen. En van die geest worden hier een paar heerlijke dingen gezegd die we niet compleet zullen kunnen uitwerken. Dat zult u begrijpen. Maar het zijn eigenlijk 6 begrippen, 3 keer 2 en dan 1 samenvatting. Kijkt u maar eens mee. Eerst wordt er gezegd, die geest, dat is de geest van wijsheid en van verstand. En als er nou iets is wat ons mensen ontbreekt, dan is het wijsheid en verstand. In Jesaja 5, vers 21 staat, wee degenen die in hun ogen wijs en bij zichzelf verstandig zijn. Dat is de eigen wijsheid van ons mensen. Nou, die moeten we dus niet hebben. En wie is dat dan, die eigenwijze? Nou, in hoofdstuk 10, vers 31. In hoofdstuk 10, vers 13 lees je het. Dat is de koning van Assyrië onder andere, omdat hij gezegd heeft: door de kracht van mijn hand heb ik het gedaan. En door mijn wijsheid, want ik ben verstandig. Nou, dat hakt de Heere dus om, hè? Die eigen wijsheid van mensen. De eigen wijsheid van de koning van Assyrië. De Heere maakt er korte metten mee. Wij mensen kunnen denken verstandig te zijn in eigen oog. Maar we zijn het niet. Bent u het daarmee eens? Wat zeg jij ervan? Jij weet toch prima wat je wilt? En welke kant het op moet in je leven? En het hoeft niemand jou te vertellen, toch? Dat is nou eigen wijsheid. Dat is nou net wat hier wordt afgewezen. En dat is nou net waarvan gezegd wordt: nodig is dat die geest in je leven gaat waaien. Die geest die je laat zien: ja, maar wacht even, ik ben helemaal niet zo wijs. Ik ben dwaas. En als de Heere mij de keus laat, dan kies ik steeds het verkeerde. Heere, leert u mij wijsheid, schenkt u me uw geest. Is dat uw gebed? Jouw gebed. Omdat je het ziet, van mezelf heb ik die wijsheid niet. De Heere belooft hier te zenden in de Heere Jezus Christus, maar te zenden ook door hem de geest van wijsheid en de geest van verstand. De geest des raads en der sterkte, dat is het tweede tweetal van begrippen dat er gebruikt wordt. Raad en sterkte, dat is wat de koning nodig heeft. Als hij met een vijand te maken heeft, raad, dan heeft hij raadslieden om zich heen. En dan kan er een plan worden gemaakt en dan heeft hij sterkte nodig, kracht nodig om de oorlog te kunnen voeren. En ook dat hebben we van onszelf niet. Wie van ons kan er tegenop? Wij mensen lijken zo verstandig totdat er echt wat gebeurt. Wie weet de raad in de crisis waar we ons in bevinden? Nee, het gaat nog veel dieper. Mensen zijn bezig met die economische crisis en wie weet de raad. En de een zegt dit en de ander zegt dat, maar daaronder ligt een crisis die nog veel dieper gaat. Waar mensen niet eens aan toekomen, de crisis namelijk op geestelijk gebied. Dat het de mensen alleen maar gaat om het hier en nu. Om het halen, hebben, houden, om het genieten. En niet om God. Het kan wel eens heel heilzaam zijn als we even geen raad weten. Nee, ik wil er niet gemakkelijk over spreken als mensen radeloos zijn. Maar als we nou op het tegenover God het niet meer weten. En zeggen: Heere, hier ben ik en ik weet het niet. Er zijn mensen die weten het zo goed. Die weten zo goed te vertellen hoe de Heere werkt. Maar kennen ze het nou uit eigen ondervinding? Er zijn mensen die weten zo goed hoe het moet. Dit moet en dat moet en dat moet niet en dat moet niet. Maar het kon wel eens heel heilzaam zijn als we dat nou eens allemaal inleveren. En voor de Heere worden als mensen die van zichzelf geen raad weten, van zichzelf geen sterkte hebben, maar die Gods geest nodig hebben. Ziet u zo gaandeweg, als we zo die begrippen bij langslopen, wat nou Gods geest doet? Gods geest die maakt me leeg, zodat ik het niet meer heb en niet meer weet. Mijn wijsheid en mijn verstand, wat geef ik ervoor? Mijn raad en mijn sterkte, nee, zodat ik het van de Heer en van zijn geest ga verwachten. Die geest is de geest van de kennis en van de vreze des Heeren. En dat is de echte kennis. Kennis die niet alleen betekent dat je een heleboel dingen weet en dat je voor deze wereld verstandig bent, maar de echte kennis is die gepaard gaat met de vreze des Heeren. Wat is dat vreze des Heeren? Dat is aan de ene kant een diepe eerbied voor de Heere. Diep ontzag. En aan de andere kant een diep vertrouwen. gaat samen, dat is de vreze des Heeren. Dat je de Heere helemaal vertrouwt en ook helemaal vol ontzag bent voor Hem. Kennis en vreze des Heeren. En dan wordt dat samengevat. Zijn rieken zal zijn in de vreze des Heeren. Wat betekent dat? Hij ademt erin. Hij ademt in de vreze van de Heeren. Dat is wat de Messias doet. Hij ademt een en al vreze des Heeren. Hij is erin in zijn element. Als een vis in het water. Wat een heerlijke belofte is dat. En dat moet wel over de Heere Jezus Christus gaan, want er is geen koning en zelfs geen profeet in het Oude Testament van wie je kunt zeggen dat dat nou helemaal waar is en dat deze beschrijving helemaal klopt. Nee, dit gaat over de Heere Jezus Christus. Hij vervult dit geheel en al. Ja, zegt iemand, dat geloof ik. Maar wat betekent dat nou voor mij? Wel, werkt deze geest, die dus de geest is van de Heere Jezus Christus, ook in ons, in u, in jou, in mij. Die geest van de Heere, van wijsheid, verstand, raad, sterkte, kennis, vrezen des Heeren. Ja, Hoe weet je dat en wat doet die geest dan? Wel, wat die geest doet, ik duid het al aan, is het breken van mijn hoogmoed. Dat ik denk dat ik het kan. Dat ik denk dat ik zo mijn zekerheden heb, zo links en rechts. Dat ik het weet. Ik dit en ik dat, nee. Is dat niet wat Gods geest me leert, dat ik leer inleveren? Heren, ik weet het niet. Ik word dwaas in eigen oog. Ik word helemaal afhankelijk van de Heere. Laat mij niet mijn lot beslissen zo ik mocht. Ik durfde niet. Of met de woorden van de apostel Paulus. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Spreekt diegene die is onderwezen in de wet en die precies wist wat hij moest doen. Maar de Heere maakt dat hij het niet meer weet. Ja, en zo ontstaat er, om zo te zeggen, ruimte voor het werk van Gods geest. Die ruimte, die maakt de Heere zelf. Die ruimte waarin ik het niet meer weet, waarin ik lege handen overhoud. Want lege handen kan de Heere vervullen. Zo begint de geest vaak. En dan vervolgens de Heere vrezen. Vreest u de Heere? Dat is er dat diepe ontzag voor de Heere, voor wie Hij is. Dat is iets wat moeilijk in woorden te vatten is, maar dat besef in het gebed en in Gods huis. Ik nader tot de levende God. En als nietig mens en als zondig mens kan ik voor Hem niet bestaan. Maar dat wonder. Hij vraagt naar mij. En hij is toch de genadige Heere. Want het is niet enkel eerbied. Het is vooral ook diep vertrouwen. Vertrouwen we de Heere zo? Of vertrouwen we op ons eigen inzicht? Vertrouwen we op wat we kunnen en op wat we weten? Ja, je kunt zelfs vertrouwen op wat je eens van de Heere hebt ontvangen en dat je daar dan je zekerheid in vindt. En dat je daarom de Heere niet nodig hebt op dit moment. En nodig is dat we op de Heere werkelijk vertrouwen. Dat we ademen in de vreze des Heeren. Dat we daarin in ons element zijn. Niet in ons element als we zelf onze route aan het uitstippelen zijn. Maar in ons element als we ons afhankelijk aan de Heere gewonnen geven. Stempelt die geest ons leven. Maar dan komt er ook strijd. Dan heb je ook wel raad en sterkte nodig. Want dan is er ook dat oude in je leven dat zich er tegen verzet. Dan gaat het botsen, dan gaat het schuren. En dan wordt het een strijd, een leven lang. Jazeker. Maar de Heere doet de toekomst open. En dat zien we in het derde, dat genadige recht. Want die komende Messias, die hier wordt geprofeteerd, zal ook recht spreken. Vers 4, hij zal de armen met gerechtigheid richten en de zachtmoedigen des lands zal hij met rechtmatigheid bestraffen. Hoe oordeelt hij? Wel, vers 3, niet naar het gezicht van zijn ogen. Niet naar het gehoor van zijn oren. Wat betekent dat? Wel, als de Heere oordeelt, dan oordeelt hij niet aan de hand van wat mensen kunnen zien. De eerste indruk. Oordeelt hij niet aan de hand van wat geruchten. Zo oppervlakkig. Nee, dat oordeel van de Messias, dat is een oordeel dat het hart aanziet. Niet zomaar oppervlakkig. Maar hij kijkt naar het hart. En hier zie je dat het inderdaad in de Heer Jezus Christus vervuld is. Want als hij op aarde is, dan doet hij voortdurend dat, hè. Maar die Farizeeërs, die waren juist zo goed in de eerste indruk. En wat zag dat er vroom en godsdienstig uit. Maar dan komt de Heer Jezus Christus en hij oordeelt niet naar het gezicht van zijn ogen. Niet naar het gehoor van zijn oren, maar hij ziet het hart aan. En dan ontmaskert hij ze, die rijke jongeling. Veelbelovend, ernstig type. Als hij hier in de gemeente zou zitten, dan zouden we het goede van hem denken, toch? Maar de Heer oordeelt het hart. Wat leeft er nou echt in je hart? Wat gebeurt er dan bij ons? Als de Heer komt om te oordelen. En hij komt. Het is de laatste Adventszondag en daarbij staan we stil bij het komen van de Heer in deze wereld. En het is goed om op deze Adventszondag ook te onderstrepen. Hij komt om de aarde te richten. En dat gaat niet oppervlakkig. Niet dat je van trouw naar de kerk ging. Al is dat geweldig belangrijk, dat onderstrepen. Maar wat leeft er nou in je hart? Leeft er in je hart dat je eigenlijk de dingen van deze wereld wilt? Dat je eigenlijk het aanzien van de mensen wilt? Dat je eigenlijk, ja, dat kan ook nog. Het kan zo zijn dat je godsdienstig bent en dat je eigenlijk iemand wilt zijn in de kerk. Kan ook nog. Het leeft er in je hart. Dan zegt u, als de Heer daarna gaat kijken, wat blijft er dan van mij over? Nou, als we dat eerst maar eens eerlijk beleiden. Als we dat nou eerst maar eens eerlijk onder ogen zien. Heer, mijn hart ligt voor u open. U kent al mijn verlangen. En u weet ook, zo vaak is het niet goed. En misschien moet u wel zeggen, het is helemaal niet goed. En dan kan het maar het beste worden opengelegd vanochtend, vindt u niet? Dat de Heer niet op onze reputatie of verschijning let, maar op ons hart. En je houdt het daarmee nou op. Dat je zegt, ja, kijk naar het hart. En dan weet je het. Ja, maar als we naar ons hart kijken, wie van ons kan dan voor de Heere bestaan? Niemand toch? Als de Heere in het gericht treedt met u, met jou, met mij, wat blijft er dan over? Maar nu komt, en dat is de belofte, de Heere Jezus Christus met genade. Hij komt niet alleen met zijn recht. Hij komt ook met genade. Wat is die genade? Dat hij de armen met gerechtigheid richten zal. En dat hij omziet naar de zachtmoedigen van het land. Wat is dat? Mensen die het niet hebben en die het niet weten. Armen. En hij zorgt voor hen. Hij is als die koning van Psalm 72, waar we van hebben gezongen, die omziet naar de meest kwetsbaren, die omziet naar de mensen die het zelf niet kunnen. En hij zorgt voor hen. Hij komt met genade. En zo is de Heer Jezus Christus gekomen. Zeker hij ontmaskerde die mensen die van zichzelf dachten dat ze heel wat hadden en heel wat waren. Maar hij kwam ook met zijn genade. Hij was de koning van zondaren. Rijken stuurde hij ledig weg, maar armen heeft hij met goederen vervuld. Zo zingt Maria uit over hem. En jij ziet het gebeuren als de Heer Jezus op de aarde is. Tollenaren komen, zondaren komen, mensen van de rand van de samenleving, mensen die niet in tel waren, mensen waarvan anderen hoofdschuddend zijn, dan moet hij zich nou met zulke mensen inlaten. Ja, dat doet de Heer Jezus Christus. Hij ontmaskert die mensen die zichzelf heel wat vinden, maar hij breidt zijn armen uit naar het verlorene. Naar mensen die zeggen, alles wat die geest te bieden heeft, dat is nu wat ik van mezelf mis. Ik mis wijsheid, ik mis verstand, ik mis die vrezen des Heren nog zo vaak. Heren, ontferm u. En voor zulke mensen is de Heren gekomen. Ja, zelfs om vijanden met zich te verzoenen. En hij zegt, kom tot mij en ik zal u rust geven. En dan kunnen we die hele profetie niet behandelen natuurlijk vanochtend. Maar als je er verder in leest, dan zie je dat het rijk van deze Messias is een vrederijk. Waar de wolf en het lam samen liggen. Hoe kan dat nou? Dat kan omdat hij vrede maakt. Vrede, zeggen we er nieuwtestamentisch bij, door het bloed van het kruis. Vrede tussen wolf en lam, omdat hij die alle macht had, het lam wilde zijn. Zich wilde laten slaan. Zich wilde laten slachten. Opdat mensen die van nature als wolven voor elkaar zijn. En dat zijn we. Genade zouden ontvangen. Hebt u deze Heer Jezus Christus al lief gekregen? Gaat uw hart ook naar hem uit. Deze Heer. Die zelf alles meeneemt. Die het vrede maakt. En die ze de toekomst open doet. Als je om je heen kijkt in deze wereld. Wat zie je dan van zijn regering? Zo weinig soms. Als je naar je eigen leven kijkt. Wat zie je er dan van? Dan vraagt het dat je door de Heere gezegend met de ogen van het geloof zien mag. Leren we dat. Gezegend die mens die met lege handen tot hem nadert. En die ontvangt. En die het ontdekt. Ja, hij is deze koning die hier wordt beloofd. En hij komt vrede maken tussen wolf en lam, tussen koe en berin, tussen kind en adder. En dan leidt hij het toe en dat is het laatste dat we zien. Naar zijn heerlijke toekomst. Dat is een nieuwe wereld die daar wordt geschetst. Een wereld die draait om de berg Sion. En de volken zullen komen naar die berg Sion om vrede te vinden. En de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heere. Zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. En stel je voor dat je aan de oever van de zee staat en je kijkt over de zee uit. Kun je de bodem zien? Natuurlijk niet. Er ligt water overheen. Het water bedekt de bodem van de zee. Dat zo de aarde vol zal zijn van de kennis van de Heer. Je kunt ernaar verlangen. In onze tijd. Als je ziet hoe Europa en hoe Nederland hoe langer hoe meer bij de Heer vandaan beweegt. Eens zal Nederland, eens zal Europa, eens zal de wereld vol zijn. Van de kennis van de Heere en het zal vrede zijn. En de Heere, Hij die het lam is, dat staat als geslacht, zal wonen bij zijn volk. En Hij zal alle dingen nieuw maken, de tranen van hun ogen afwissen. Het koninkrijk dat komt, deelt u erin. Verlangt u ernaar. Of ben je tevreden met wat je hier hebt? Wat je hier voorstelt, wat je hier kunt doen? Je zekerheden in deze wereld. Het zal eens allemaal vergaan. De boom zal worden omgehakt. Maar gezegend die mens die zijn hoop stelt. Op de wortel van Isaïe. die staan zal als een banier voor de volken. Bij hem is vrede. Bij hem is genade. Bij hem is veiligheid voor de toekomende toorn. Bij hem is toekomst. Verwachten we het van hem? Er komt die toekomst waar Psalm 85 van zingt. Van genade en waarheid die elkaar ontmoeten en kussen. Naar die toekomst leidt de Heere het heen. En de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heere. Amen.